De kerkraad deelt u nog mee dat donderdagavond de kerkraad vergadert. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit is zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 103, het 8e en 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, maar zeer gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103 vers 8 en 9. Gemeente, we gaan luisteren naar het onfeilbare woord van God wat tot ons komt uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 7, van vers 11 tot en met vers 23. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarop we zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilig voor en wat er verder volgt. En daarna lezen we Lucas 7 van 11 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan, de dragers nu stonden stil, en hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen, en zij verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes zeker twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende, zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in diezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten, en velen blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden en de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden.
Gemeente, de tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. In het 13e vers, daar lezen we de woorden, de laatste woorden, ween niet. En daar hebben we drie gedachten bij. Een dode wordt uitgedragen. En hij ging toe en raakte de baar aan. Dat is de tweede. En zij verheerlijkte God. Ween niet. Een dode wordt uitgedragen. En hij ging en raakte de baar aan. En zij verheerlijkte God. We willen ons verenigen in het gebed om de Heere zijn zegen te vragen over deze dienst. En we willen voorbeden doen voor zuster W.E. Kraaienveld. Verveerd, die in het ziekenhuis heeft gelegen en nu in het zorghotel van de Maastad ziekenhuis verblijft. En Hendrik Kleinjan, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege een astma-aanval. En we willen ook nog bidden voor de dominee die morgen een staaroperatie moet ondergaan. Laat ons samen bidden. Heere trouwe God in de hemel, de morgen van deze dag, uw dag, mogen we weer samengekomen zijn rondom uw woord. En Heer, het is een bijzondere geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen. Gij die de koning van hemel en aarde zijt, de vorst des levens die doden opwekt. Ja, Heer, u die de dood overwonnen heeft. En vanmorgen dan in deze geschiedenis wordt ons verteld hoe gij doden opwekt. Gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het staat er. Heere, en dat geldt ook vandaag nog. Want u bent dezelfde. Zo staat het toch in uw woord, Jezus Christus is heden en gisteren dezelfde, tot in alle eeuwigheid. En we zijn hier samengekomen, heren, als gemeente. En we zijn ook op weg, zoals die jongeling werd weggedragen naar het graf. En zo zijn we in geestelijke zin ook op weg naar ons eeuwig graf, om eeuwig onder te gaan. Want wij zijn dood in zonde en misdaden. Van nature, heren. En nu zijn we allemaal op weg naar die grote eeuwigheid. Maar wat zou dat een wonder zijn, heren, als vanmorgen, als wij alle zo op weg zijn naar die eeuwigheid, vanmorgen u mogen tegenkomen. En dat u, die de baar heeft aangeraakt, en die jongeling heeft gezegd, sta op. Heren, dat ook voor ons dat moment mag aanbreken. Dat u vanmorgen ons opwekt. Dat wij u mogen ontmoeten en u wil zich laten ontmoeten, Heer. Daarom zijn we hier en daarom hebt u ons hier geroepen. En daarom smeken we het van u, Heer, wilt u dan zelf, door uw Heilige Geest, ons roepen. Van de dood tot het leven. En als we reeds genade hebben ontvangen, dat wij al opgestaan zijn uit ons dode graf, heren. En dat we u al ontmoet hebben, maar dan is het toch telkens weer wat Paulus ook schrijft, sta op uit de doden. En laat Christus over u lichten. Dat is toch elke keer weer nodig. Want heren, we zijn zulke dwaze mensen die altijd maar weer van u afdwalen. En eigen wegen gaan. Zelfs ook na ontvangen genade. O heren, wilt u dan vanmorgen, wanneer we dit woord openen, wilt u dan zelf, door uw Heilige Geest, onze oren openen en ons ogen ontsluiten en ons hart opwekken, Heere, dat we uw stem zullen horen. En die stem gehoord te zullen hebben, zullen wij leven. O Heere, ga ons dan voor met uw Heilige Geest en leid ons in uw waarheid. En u weet wat we nodig hebben, Heere. U kent ons hart. U kent ons leven. Er is niets bedekt voor u. Alles is naakt en geopend. Want gij doorgrondt alle dingen, Heere. En dat wij ook dat mogen beseffen. En dat ook wanneer die genade verheerlijkt wordt aan ons leven, dan zien we ook wie wij zijn en hoe we staan tegenover u. Heren, wilt u zo bij ons zijn. In al onze noden, zorgen, moeite en verdriet. U kent alle noden, Heere, en we mogen ze voor u neerleggen. We bidden dan ook voor zuster W.J. Krijveld-Verveer, die in het ziekenhuis heeft gelegen en nu in het zorghotel is. Heere, wilt u geven dat de middelen gezegend mogen worden. En dat zij weer de krachten mag terug ontvangen. En de gezondheid. Heere, we hebben dat, zij heeft dat niet verdiend. Maar we hebben nergens recht op. Want Heere, u heeft het gezegd. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat geldt voor ons allemaal, Heere. En ook voor haar. Maar wilt u haar nog genadig zijn? En dat ook dit ziekbed mag medewerken om de ontmoeting met u, Heer Jezus Christus. Want Heere, dan zal het toch dat wonder zijn wat ook eenmaal Jacob gezegd heeft. Toen hij in Bethel de geopende hemel zag. Het is vreselijk deze plaats, maar de Heere was daar, het huis van God. En u deed daar uw belofte en u zegende hem, Heere, en die zegen hebben we allemaal nodig. Zou u het haar willen geven? We willen ook gedenken aan de kleine Hendrik Kleinjan, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege een astma-aanval. O Heere, in zijn jonge leven wordt er dan in die boom geschud. Geef, Heere, dat ook in dat jonge leven, dat nieuwe leven mag zijn. Opdat hij in u mag ademhalen en leven vinden. Want Heere, dat is toch zo'n verheerlijking van uw grote naam. Heere, we bidden ook voor onze dominee, die morgen een staaroperatie moet ondergaan. Wilt u hem gedenken? En wil de middelen zegenen hem, Heere. En dat zijn oog het goede aanschouw. Heere, want dat is belangrijk. Wilt u hem en zijn gezin en in alle omstandigheden nabij zijn. Hem zegenen. En Heere, we bidden ook voor het werk wat de kinderen gedaan hebben voor de school. Dat zij zich inspannen om de middelen op te halen voor de slachtoffers in Oekraïne en problemen daar, Heere. Wilt u dat werk zegenen? En wilt u ook daar, waar die nood is, waar oorlog en geweld is, Heere, wilt u nog geven dat het mag ophouden? Dat er vrede mag komen? En Heere, er is zoveel nood. De wereld bloedt uit duizend wonden. En wilt u nog geven, Heere, dat er vrede mag komen? Maar bovenal, Heere, die vrede met u. Want dat is het grootste. Want vrede kan er zijn op de aarde en rust. Maar als er geen vrede is met God, dan zijn we toch met u in oorlog, Heere. En dat kan alleen maar als wederbarende genade verheerlijkt wordt in ons leven. Dan kan er alleen maar vrede komen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Die harten en zinnen bewaart in de Heer Jezus Christus. Heere, Wilt u zo gedenken aan uw kerk, waar ook ter wereld, u weet, plaatsen in deze wereld dat uw kerk vervolgd wordt. Geef, Heere, moed om staande te blijven, om te getuigen van uw genade en uw liefde. Heere, opdat wat ook hier vanmorgen in uw woord naar voren komt en zij verheerlijkte God. Daartoe hebt u toch ook de mens geschapen, Heere, dat ze u zouden verheerlijken. En soms gaat dat door moeilijke wegen. Maar u zorgt voor uw eigen eer. Maar onze verantwoordelijkheid is er dat wij uw naam zullen verheerlijken. Want dat vraagt u ook van ons allen. Heere, wilt u dat werken door uw Heilige Geest? En wilt u gedenken aan ons allen, Heere? En dat deze dienst mag strekken tot de eer en verheerlijking van uw grote naam. Ik wil ook gedenken aan degene die thuis meeluisteren, meekijken, Heere. Wilt u ook hen een zegen geven? En wilt u zo bij ons zijn, Heere? Wij hebben het niet verdiend. Als gij naar recht moet handelen en gadeslaan onze ongerechtigheden, Heere, wie zal dan voor u kunnen bestaan? Maar we pleiten niet op iets wat in ons is, of wat wij hebben. Maar we pleiten op die gerechtigheid die er alleen in u, Heere Jezus, te vinden is. Want u heeft alles verdiend. En u heeft alles gewerkt naar de raad en de wil van uw genade. Wij bidden dat dan om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 30, het eerste, het tweede en het derde vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen, uw eer, terwijl gij mij bijstond bood, mij optrok uit de diepste nood. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Psalm zingt Gode, gunstgenoot geeft lof den Heer die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Psalm 30, vers 1, 2 en 3. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, Hij was het, die mijn heil bewerkte. Dies loof ik Hem, mijn leven lang. Psalm 118, vers 7, na het amen van de preek. Gemeente, vindt u het een mooie geschiedenis? Wat we vanmorgen hebben gelezen over de opwekking van de jongeling te Nain. Is het wel zo mooi? Want als we deze geschiedenis nauwkeurig lezen, dan zien we hoe een jongeling wordt opgewekt. Dat is verblijdend. Dat is verheugend. Maar die jongeling moet ook weer sterven. Hij is opgewekt om toch weer te sterven. Een of andere tijd zal hij weer afscheid moeten nemen van zijn moeder. Dus eigenlijk is het niet zo'n geweldig mooie geschiedenis. Of vindt u van wel? En als het dan over de dood gaat, die komt voor ons allen. En niemand kan daarvan terugkomen. We gaan allen naar het graf. Dus eigenlijk, als je zo deze geschiedenis leest, het is wel mooi, en toch, er zit ook een schaduwkant aan. Want de dood gaat toch door. En toch aan de andere kant. Hier staat de Heer Jezus Christus, die zelf zegt, ik ben de opstanding en het leven. En dan zegt Hij in Johannes 11, en die in mij gelooft, al ware hij ook gestorven, hoort u het goed? Al ben je dan ook gestorven, die zal leven. En die zal niet sterven. In der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Want in deze geschiedenis, gemeente, komt heel duidelijk naar voren dat hier Jezus niet alleen de overwinnaar is van de natuurlijke dood, maar van de geestelijke dood, waarin wij van nature allen liggen. Wij zijn dood, en dat belijden we toch, in zonde en misdaden. En wij moeten allen die eeuwige dood sterven. Beseffen we dat ook? Leven we er ook bij? En is dat ook het verlangen in onze harten? Heere, maak mij levend naar uw woord. En dan gaan we met elkaar deze geschiedenis lezen. We zien we dat hier Jezus, allereerst lezen we in hoofdstuk 7 dat hij die knecht heeft genezen, wonderlijk. Maar de andere dag, dan zal de Heer Jezus laten zien dat niet hij zieken geneest, maar dat hij doden opwekt. Want hij is de opstanding en het leven. En in deze geschiedenis komt naar voren de lijdenstijd en het paasevangelie. Hij die de dood overwonnen heeft, laat zien dat hij macht heeft over de dood. En het geschiedde op de volgende dag. En hij ging naar een stad genaamd Nain. Klein stadje. Daar aan de voet van de Hermon. Bij de beek Kison. Klein stadje, zo'n 40 kilometer naar boven moest hij reizen. En met hem gaan vele discipelen. En een grote schaar. Jezus had vele volgers. En als ze daar bij dat stadje aankomen, dan komt juist uit die poort nog een grote schaar. Het is een begrafenisstoet. Want er is een jonge man gestorven. Als we in het Grieks lezen, dan lezen we dat de Heer Jezus zegt, jongeling, sta op. En dan kun je dat lezen, dat woord jongeling, dat geeft in het Grieks weer ongeveer de leeftijd van 24, zelfs tot een 40-jarige leeftijd. Dus het is waarschijnlijk een jonge man geweest, die gestorven is, een zoon van een weduwe. En die Mare is natuurlijk door deze stad heen gegaan en ze zijn allemaal gekomen en het was ook uit medeleven dat de hele stad als het ware uitliep om deze jongen te gaan begraven. En dat gebeurt op dezelfde dag wanneer hij gestorven is. En zo ligt hij daar op de bar en wordt gedragen door de dragers. En achter de bar loopt een bedroefde weduwe. U moet dat eens indenken, gemeente. Het was haar hoop, haar geloof en haar liefde. Want ze had geen man die voor haar zorgde. En nu deze jonge man die sterk en gezond was, maar zijn leven werd geknakt door wat weten we niet, maar hij is gestorven. Haar hoop vergaat, haar liefde is weg. En haar geloof in de toekomst breekt stuk. Wat een verdriet. Gemeente, ziet u ze gaan. Vanmorgen zien we ze ook gaan. Ja, zegt u? Waar ziet u ze dan? U draagt misschien ook. En u loopt misschien ook achter uw kinderen aan. Die op de doodsbaar liggen. Dood in zonde en misdaden. Die weggevoerd worden. Naar verderf. Misschien, gemeente, ligt u er ook wel op die bar. En wordt gedragen. Niet om bij de Heer Jezus te brengen. Maar door wie wordt u dan gedragen? Wat is het dat u gedragen wordt? Misschien door uw geldbegeerte. Misschien door uw verslaving. Misschien door uw hoogmoed. Ja, van alles kan het zijn die u wegdragen naar het graf. En misschien loopt u er ook achter. Als moeder, als vader, wenend. Uw kinderen gaan niet meer naar de kerk. Ze zijn dood. Wat een smart. Wat een ellende. gemeente, er zijn er velen die op die baar liggen. In geestelijke zin. Dood in zonde en misdaden. Daar moet een wonder gebeuren. Om ze tot leven te wekken. Want een dode hoort niet. Een dode spreekt niet. Een dode heeft geen behoefte aan God en zijn dienst. Heeft geen behoefte om eigenlijk hier te zitten. Hij zit er wel. En hij luistert wel. Ja, je weet maar nooit. Je wilt toch wel een christen blijven. Maar in diepste wezen bent u er ver dood van God vandaan. Dood in zonde en misdaden. Ja, maar zo erg is het met mij niet. Gemeente, als u werkelijk de Heer Jezus tegenkomt en als hij werkelijk u tot het leven roept, dan bent u anders. Dat zult u straks in deze geschiedenis ook zien. En dan komt Jezus met zijn scharen. En die twee scharen hebben, die twee mensenmassa's hebben niets met elkaar. En u begrijpt wel, als daar een begrafenis aankomt, dan moet je eerbied hebben, want de dood is oppermachtig. De dood kan niemand overwinnen. Dan moet je afstand van nemen. Je moet eerbiedig aan de kant gaan staan. Want de dood komt voorbij. En zo komen die twee scharen elkaar tegemoet. Maar wat gebeurt er dan? Iets wat bovennatuurlijk is natuurlijk. En wat ook niet de gewoonte is. Want Jezus is in het midden van die ene schaar. En wat staat er in de schrift? Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Over wie? Natuurlijk ook over die jongeling. Maar zeer zeker over deze vrouw die erachter loopt, is hij met diepe ontferming bewogen. Gemeente, dat mogen we dan ook eerst wel eens even noemen. Misschien zitten er wel ouders, of misschien zit er wel een man, of misschien zit er wel een vrouw die maar dagelijks bidt om de bekering van de man, de vrouw, kinderen. En er gebeurt maar niks. Ze ziet ze steeds verder afglijden. Maar vanmorgen, met eerbied gezegd, gemeente, staat de Heer Jezus daar. Als de opgestane koning. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Die met innerlijke ontferming bewogen is. En die u ziet. En die uw gebed kent. En die weet wat de nood van uw ziel is. Hij ziet u. Wees daarvan verzekerd. Daarom zegt de Heer Jezus, als hij daar bij die baar komt, dan zegt hij ook, ween niet. Dat is ook wat. Om dat maar te zeggen. Tegen zo'n bedroefde vrouw. Wij zeggen precies het andersom natuurlijk. Als hij op bij iemand komt en die is zo bitterlijk bedroefd over een geliefde dood. Dan zeg je, huil maar hoor. Tot maar tranen. Dat mag toch? Ween niet, zegt de Heer Jezus. En als wij dat zouden zeggen, ja mevrouw, meneer, u moet maar niet meer huilen. Ja, zo zegt de wereld dat. Niet meer huilen. Want ze is op een betere plaats. Want voor iedereen is sterven naar een goede plaats gaan. Maar dan word je bedrogen, gemeente. Want er zijn maar twee plaatsen. Eeuwig wel of eeuwig wee. En welke plaats gaat u heen? Weet u het al? Dat moet je hier weten. Iemand vroeg eens aan mij, waar hoop jij nou naartoe te gaan? Naar de hel of naar de hemel? Heel concreet. Ik wist ook niet goed wat ik zeggen moest. En toen zei ik dit. Zeg, de Heere heeft gesproken tegen mij. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met de koorden van goede tieren uit. Ik zeg, als God nou mij lief hebt, dan mag jij het antwoord geven. Waar ga ik dan heen? Nou, toen moest hij het wel zeggen. Dan ga je naar de plaats waar God is. Want hij heeft je lief. Gemeente, mag ik dat ook zeggen? Hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde, want u had hem niet lief. Maar hij heeft u getrokken en gebracht tot het rijk van zijn wonderbaar licht. Wee niet. Waarom moet ze niet wenen? Allereerst omdat dit wenen nergens toe brengt. Gemeente. Dit wenen. Ja, maar zegt u, dat is toch goed om je emoties te laten gaan. Ja, dit is een droefheid naar de wereld. Maar die andere droefheid, daar heeft de Heer Jezus niet van gezegd, stop daarmee. Want die droefheid naar God is een droefheid die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar dat is een droefheid die ook de vreugde in je hart legt. Maar nu moet ze stoppen met wenen, want hij, de opstanding en het leven is daar om het leven te geven. En dan loopt hij toe. En de dragers stonden stil. Een begrafenisstoet staat voor mij niet stil en voor u ook niet. Maar voor de Heer Jezus moeten ze stilstaan. Hij raakt de baar aan. Een gemeente, dan zien we het. Dan zien we eigenlijk de lijdenstijd en het Pasen-evangelie in één vloeien. Want als de Heer Jezus die baar aanraakt, wat betekent dat? Wie een dode aanraakt, wordt onrein. En dan wil de Heer Jezus hier zichzelf vereenzelvigen met deze doden. En zoals in Jesaja ook staat, hij heeft alle krankheden op zich genomen. Ja, de dood heeft hij op zich genomen. Hij heeft de straf, want de dood is toch de straf op de zonde. Nou, die straf op de zonde, die heeft hij op zich genomen. Hij wordt er één mee. Hij wordt een vervloekte. Hij krijgt de vloek omdat hij één wordt met die doden. En zo is de Heer Jezus, zie je hem aan het kruis hangen. Als de vervloekte, de uitgestotene, die het oordeel van God moet ondergaan en ook wil ondergaan. Hij wil dat. Dat is zijn eeuwige liefde. Om één te worden met deze doden. Om het oordeel wat de mens gekregen heeft toen hij in het paradijs was en daar zijn hand uitstrekte om van de verboden vrucht te eten en de zonde deed. En ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En zo heeft Christus zich één gemaakt in zijn lijden. Met het oordeel en het vonnis wat ons toekomt. Maar hij raakte de baren, wat een eeuwig wonder. En als we dan even teruggaan, gemeente, en we denken weer aan onze geliefden die daar op de baar liggen, in geestelijke dood, die je niet kan opwekken, en misschien probeert u dat ook wel, en u probeert tegen je kinderen te spreken en te zeggen wat nodig is in leven en sterven, dat het zo niet kan en dat ze eeuwig omkomen als ze deze weg bewandelen. Maar ze blijven doof. Ze horen niet. En op een gegeven moment zeggen ze, pa, hou nou maar op. We weten het al. U hoeft dat niet meer te zeggen. En dan blijft er alleen maar de binnenkamer over. Om die nood voor God neer te leggen. Maar Jezus, hij raakte de baar aan. Wonderlijk. God zelf. Mens werd. Zelf. Het oordeel onderging en de vloek droeg. Eén wilde worden. Met een verloren zondaar. Om hem zo te redden. Om aan de gerechtigheid van God te voldoen. De zaligheid te verdienen. En daarom kon hij spreken, want hij heeft het graf achter zich liggen. Hij heeft de dood overwonnen. Opgestaan uit de doden, opgestaan tot onze rechtvaardigmaking, zegt de apostel. Dat betekent dat door zijn opstanding de rekening betaald is, maar ook de zaligheid verdiend is. En dat het recht tot het eeuwige leven ontvangen kan worden. Door de opstanding uit de doden van de Heer Jezus Christus. En daarom spreekt de Heer Jezus tegen deze jongeling en geeft hem bevel. Een bevel. Jongeling, ik zeg u, sta op. Gemeente, dat is een gewonderlijk woord van de Heer Jezus. Een wonderlijk woord van God zelf. Want het is een eeuwig wonder dat God nog ons tegemoet komt en tot ons wil spreken. Tot onze dood wil spreken. Gemeente, hebben u dat wel eens ontmoet? Is dat wel eens gebeurd in uw leven? Dat zal toch moeten gebeuren. Eén keer in je leven. Ja, maar iemand zegt, ja, maar goed, hoor eens. Ik ging altijd naar de kerk en ik bad en ik las uit de Bijbel. En ja, ik heb eigenlijk een geleidelijk leven gehad. En ik ben misschien wel eens een Timotheus. Van jongs af aan. Ik kan niet vertellen wat er allemaal in mijn leven gebeurd is. Ik kan dat moment ook niet vertellen. Misschien zegt u al, ja, ik ken de Heere toch ook wel. Maar hebt u nooit de Heer Jezus horen spreken? Is nooit dat heilig moment aangebroken? En dan hoeft dat niet te zeggen de tijd, de uren of... Maar een tijd in je leven. Dat je anders ging denken, anders ging voelen, anders ging geloven. En dat je elke keer weer hoorde de stem van God. In zijn woord. En dat u er niet omheen kon. Jongeling, ik zeg u, sta op. Machtig. Heerlijk woord, gemeente. Als dat zo concreet in je leven, die stem gehoord wordt, dat je, wat hij ook later zegt, doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven. Dan gebeurt er wat. Als hij spreekt met majesteit, met macht, dan kun je niet anders meer en dat gebeurt ook. Want wat gebeurt daar als de Heer Jezus dan spreekt, dan opeens komt die jongeling overeind. Hij zit daar. De draagbaar, de dodenbaar wordt een draagbaar waar een jongen op zit. Die tot leven komt. En hij begint te spreken. Maar, wat zal hij gezegd hebben? Wat denkt u, jongens en meisjes? Wat zal die jongen nou allemaal gezegd hebben? Er staat niks van in de Bijbel. Er staat wel dat hij sprak. En toch heeft hij wat gezegd. Mensen hebben dat gehoord. De Heer Jezus heeft dat gehoord. Hij sprak. Wat denkt u? Waar zou hij geweest zijn? Dat is misschien ook een vraag. Jongens en meisjes, waar zou die jongen nou geweest zijn? Zou die nou in de hemel geweest zijn? Ja, ik geloof het wel. Maar dat weet hij niet meer. Er hangt een sluier over. Hij wordt wakker. Hij begint te spreken. En waar zal die over gesproken hebben? Waar sprak u over? Toen God tot u sprak. Toen dat heilig moment in je leven kwam. Dat je die heilige keus mocht maken. God lief te hebben boven alles. Waar ging u toen van spreken? Ik ben bekeerd. Ik geloof in God. En ik ben een kind van God. Nee, geliefde. Waar ga je over spreken? Over de goedheid van God. Ik denk aan die jongen die een ongeluk gehad had. En naar het ziekenhuis vervoerd werd. En hij had de slag naar binnen gekregen. Sterven en God ontmoeten. En dat had nood in zijn leven. Dat heilige moment en toen begon hij te spreken. Want de liefde van God, toen begon hij te spreken, wat is God goed. Ik lig nog niet in de hel. Ik mag er nog zijn. Ik krijg genade van God. En dan ga je die tijd ook uitkopen. Dan ga je die tijd ook gebruiken, dan ga je erover spreken. Dan kun je er ook niet meer over zwijgen. Gemeente, is dat ook in uw leven gebeurd? Kent u ook die tijd? Dat u niets anders kon spreken dan over de goedheid en de goede tierenheid van God. En dat God zo genadig was. En dat hij zo barmhartig was. En dat hij u alles geschonken heeft dat u nodig had. En dat hij niet gedaan heeft met u naar uw zonde. Spreken over de goedheid van God. Dan kun je er niet meer van zwijgen. Dat hoor je toch ook bij die moordenaar als hij daar hangt. En zegt tegen zijn maat. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wij hebben straf verdiend. Vreest gij ook God niet. De gemeente, dan ga je ook spreken over de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Dan ga je spreken dat God recht is in al zijn weg en werk. Hoe was dat in uw leven? En hij sprak. En wat gebeurde dan? Dan geeft hij die jongen terug aan zijn moeder. Dat is heel bijzonder eigenlijk, wat de Heer Jezus hier doet. Natuurlijk, die jongen die kon zelf van die baar afstappen. En die kon zelf naar die moeder toe lopen. Moeder, ik ben er weer. Nee, de Heer Jezus die geeft haar terug. Uw zoon, hij leeft. Gemeente, als de vader van de verloren zoon. Het is natuurlijk een gelijkenis. Ik kan het niet helemaal vergelijken. Maar hij heeft het wel gezegd. Als die jongen teruggekomen is, dan zingt die vader als het ware een lied. En dan zegt hij, deze jongen was dood en is levend. Hij was verloren en is gevonden. Dan looft hij eigenlijk God. Want hij heeft, en hij ziet het ook, het is God zelf die deze jongen heeft teruggebracht. Hij kwam uit zijn hand. Ik heb hem als het ware van de Here teruggekregen. En gemeente, wat zou dat een wonder zijn. Als dat moment ook bij u, in uw gezin, mag aanbreken. Dat u uw verloren zoon terugkrijgt. Uw dode zoon, uit de hand van God. Want hij was met innerlijke ontferming bewogen. En daarom wil hij ook vanmorgen, gemeente, diezelfde opgestane koning, hij gaat de rijen door, hij zoekt het verloren, hij zoekt dode zondaren om ze tot het leven te wekken. En hij zegt het vanmorgen tegen u, sta op en laat Christus over u lichten. Ja, maar je kan niet opstaan, dat gaat niet, ik ben dood. Dat is waar. U kunt niet opstaan. Weet je wat het is? U wilt niet opstaan. U wilt zo heen gaan. Misschien in uw verslaving, in alles wat u, waarin u leeft. U wordt gedragen door die mannen en die voeren je weg. In je eigen hoogmoed, in je geldzucht, in je wereldsgezindheid, in, ja, noem maar op. Je wilt het niet loslaten. Maar u is hij machtig. En u mag iets in de stilte van je hart zeggen. Heere, laat me opstaan. Wil u mij opwekken? U deed het die jongen op. Zou het van mij nog kunnen? U doet het toch naar uw welbehagen. U wordt erin verheerlijk als ik als dode zondaar opsta. En dan het laatste. En zij verheerlijkte God. Ja, u zegt, die mensen zagen tenminste wat, hè? Dan kun je God verheerlijken. Dan moet je wel, dan moet je toch wel gaan zeggen, ja, we hebben groot wonder gezien. Er is een dode opgestaan. Daar kun je toch niet van zwijgen. Wat moeten wij ermee? Met deze geschiedenis die zoveel jaren geleden gebeurd is. Wat kun je ermee? Hoe kunnen wij God verheerlijken? Met dat woord? Jazeker. Met dat woord van God. Want dat woord wat hier beschreven is. En deze geschiedenis is waarachtig natuurlijk. Zoals het in Gods woord geschreven staat. Is door de Heilige Geest. En dat woord is de waarheid. En dat zegt ons vandaag nog. Dat hij dode zondaren opwekt. Dat hij de opstanding en het leven is. En dan staat er en zij verheerlijkte God. Dat betekent dat als je in de grondtekst zou kijken dat zij dat heel lang deden. Dat gonst door die scharen heen. En ze hebben die wonderen gezien. En ze verheerlijkten God. Wat is nou het verheerlijken van God? Gemeente, daarvoor zijn wij geschapen. Om God te verheerlijken. Om God de eer te geven. En het was zeer goed. Toen de mens geschapen was als laatste sluitstuk van de schepping. Mensen naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt om hem te verheerlijken. Om een mond te zijn. Om te spreken. Zoals eigenlijk God dat wilde. Een dier kon geluiden maken. Maar een dier had geen ziel, een mens had een ziel en werd geschapen naar het beeld Gods gerechtigheid en heiligheid. Daar was hij mee bekleed. En hij verheerlijkte God naar ons beeld, heeft God gezegd. En hoe kunnen wij dan God verheerlijken als wij nu in de zonde gevallen zijn? Dat kunnen we niet meer. En zullen al die mensen tot bekering gekomen zijn, zullen ze allemaal hem dan werkelijk verheerlijken? Dat staat er verder niet in de Bijbel. Maar ze hebben God verheerlijkt. En wat betekent dat? God verheerlijken, dat is goed van God spreken. Dat is de deugden van God verheerlijken. Wat zijn de deugden van God? Ja, dat zijn heel veel. Zijn trouw, zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid. Ja, zo zou je heel veel dingen van God kunnen zeggen. En daarover spreken. Want ze zeggen, een groot profeet is opgestaan. Hij heeft zijn volk bezocht. Het was als ware dat ze zagen in de oude dagen hoe de profeet Elia en andere profeten het volk hadden geleid om tot de kennis van God te komen, om weer teruggeleid te worden van Baal af tot God. En dat de Heere aan zijn volk gedacht en dat de Heere zijn barmhartigheid betoonde en ze weer terugbracht. Omdat zij weer tot eer van hem zouden leven, dat zij weer in zijn sporen zouden gaan wandelen. En wat is nou eigenlijk de verheerlijking van God als we dat in het Nieuwe Testament of de gemeente van vandaag? Wat is nou de verheerlijking van God? En zij verheerlijkte God. Dat er wat te zien is in de gemeente. Want daarmee zien we vandaag aan de dag dat de kerk leegloopt. En waarom? Omdat er geen mensen zijn die God verheerlijken. Oh ja? Hoeveel keer gebeurt het niet? Als je op je werk bent en dan zegt er een keer zo'n collega tegen je, je werkt al jaren, oh ja, ben jij ook een christen? Oh, ga je ook naar de kerk? Dat wist ik niet. Hoe komt dat? Dat hij dat zegt? Omdat er niets van u uitgaat. Omdat u God niet verheerlijkt. Ja, maar hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je God dan verheerlijken? Hoe gaat dat dan? Nou, heel eenvoudig. In al je daden. In al je werken. Maar één ding. Altijd ziende op hem. En in hem er altijd bij betrekken. En als hij je leven doortrekt met zijn eeuwige liefde. Gemeente, dan spat het van je af. Dan wordt het gezien. Dan zullen de mensen misschien wel zeggen. En dan zullen ze je maar wel eens een keer aankijken en zeggen. Ja, die vent. Ja, ja. Hij is zo orthodox en vroom en hij gaat daar naar de Voordijk. Nou, het zwaarste is nog niet zwaar genoeg. Maar hij heeft iets wat wij missen. Hij kent God. Hij wandelt met God. Dat is zichtbaar, gemeente. Denk je niet dat ze het van Daniël gezien hebben? En daarom werden ze zo kwaad. En daarom zochten ze wat tegen die man. Omdat wat van uitstraalde. Omdat hij dagelijks leefde met God. En hij deed 3 maal daags belijdenis van zijn zonde en schuld. En hij boog zijn knieën. Hij zocht zijn God. Hij verheerlijkte zijn God. En is dat ook te zien in uw leven, gemeente? Dat je die dagelijkse omgang met God hebt, dan moet je dat zien. Dan moet dat tot uitdrukking komen. Dan zal het bij je kinderen gezien worden. En al zijn ze dan ver weg gedwaald, al liggen ze dan als doden, dan zullen ze het nog zeggen. Ik heb het wel eens iemand horen zeggen die midden in de wereld leefde en die zegt, ik had toch een moeder. Dat wist ik. Die lag dagelijks voor mij op mijn knie. Want hij wist het. En je mocht overal van alles van zeggen, maar van zijn moeder mocht je absoluut niks, geen verkeerd zeggen. Want dat was een kind van God. Omdat er wat van afstraalde, gemeente. En ik weet wel, door die verheerlijking kun je een ander nog niet bekeren. Dat is het werk van God zelf. Maar God wil het door deze mensen die God verheerlijken, wil Hij zijn koninkrijk ook bouwen. En daarom hebben we het nodig. Dicht bij God te leven. Dagelijks met Hem om te gaan. Hem te ontmoeten. Als de levende koning die opgestaan is uit de doden. En die u ook het leven kan schenken. Opdat u God verheerlijken zal. Want dat is het doel van God. Je ziet het bij Manasse, als Manasse tot bekering komt. Wat staat er dan? Heel eenvoudig. Hij gaf God de eer. Hij boog voor God. Hij gaf zich over aan God. En zijn leven werd in de handen van God gelegd. Doe er maar mee wat u wil, Heere. En dan zal de Heere zijn naam in u verheerlijken. En dat is een heerlijk leven, gemeente. Als we uit uw hand van God mogen leven, dan hebben we toekomst. Dan hebben we uitzicht. Maar vreselijk is het als u nog steeds op die dode baar ligt. Dood in zonde en misdaden. En u wordt weggedragen. De wereld en die dragers die hebben geen medelijden met u. Die willen zo snel mogelijk van je af. Brengen je in het eeuwig verderf. Jongens lui. Al de geneugten van de wereld, dat zijn die dragers. Die slepen je mee. Naar de eeuwige ondergang. Daarom smeek God of Hij u doet opstaan, opdat u leeft. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, trouwe God in de hemel. Gij zijt het, die doden opwekt. Dat moesten de discipelen ook vertellen aan Johannes. Het evangelie gepredikt, de blinden de ogen open, stommen spreken, de armen wordt het evangelie verkondigd en de doden worden opgewekt. Heere, en dat doet u nog. Al zijn we dan allemaal op weg naar het graf. Maar u wekt doden op. Geestelijke doden. En ze zullen leven. En ze zullen niet sterven. Want Heere, het is voor al degenen die u mogen liefhebben. Het sterven een doorgang tot het eeuwige leven. Dan gaat het leven eeuwig verder. Het lichaam wordt afgelegd. Maar de heerlijkheid wordt binnengegaan. O Heere, zou u het nog willen doen hier, ook in onze gemeente? Nog dode zondaren opwekken. Want dat is alleen aan u, Heere. En we dragen ze voor u neer. Wilt u toch die baar aanraken? En wilt u jongelingen, jongens en meisjes, ouderen, ja, opwekken, opdat uw naam verheerlijkt worden en uw koninkrijk uitgebreid? Heere, u bent machtig om dat te doen. En laat onze ogen dan ook op u gericht mogen zijn. Heere, wat een eeuwig wonder. U kwam daar. Die vrouw heeft er niet om gevraagd. Die jongen heeft er niet om gevraagd. Die schare heeft er niet om gevraagd. Maar u kwam en u was er. En u deed het. En daarom smeken we van u. Van nature is er niemand die erom vraagt, Heer. Maar u doet het toch om uw eeuwig welbehagen. Zou u dat ook hier willen doen? Zou u ons willen gedenken? En wilt u ook verder van deze dag met ons zijn? Wilt u ook vanavond of in de middagdienst ons zegenen? En laat onze ogen op u gericht mogen zijn. Vergeef al onze zonden en zie ons aan. In Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen. We zingen tenslotte Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heere sterke rechterhand, doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. eindigen we de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.